Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Ik hoor dat niet. Wat zei je? Wat zei ze? Wat zei ze?
Janne zei, wil je heel wat praten of lachen?
Oh ja, oké. Okay.
We leven in turbulente tijden. Veranderingen gaan razendsnel. Een beetje houvast in dit bestaan kan geen kwaad. De beste houvast die wij jou kunnen bieden is Japke D. Bauma. Koningin van de kantoorjungle, maar ook vraagbaak en een allesweter over het dagelijks leven. In de podcast Japke D. denkt mee bieden we wekelijks een reddingsboei, een luisterend oor, tips en soms een beetje troost. Mijn naam is Peter Leijten, ik ben redacteur bij NRC en werk al jaren samen met Japke. Een paar weken geleden bespraken we hoe onze breinen in
je
de kantoor...
Je hebt ook nog niet gezegd, hallo Japke.
Nee, ik dacht, ik laat het even over.
Ja, sla even over.
Ja, maar dan ga ik daar... Nou, oké.
Okay. Ja, kom op zeg. Hallo, ik zit hier nu voor niks natuurlijk. Hè? Ik zit al net te wachten tot je zegt, hallo Japke.
Hallo Japke.
Hallo.
Leuk dat je er
Peter,
bent.
Peter, hoi.
Een paar weken geleden bespraken we hoe onze breinen functioneerden in de kantoortuin. Heel slecht, was de conclusie. En we riepen de luisteraars op om ervaringen over de kantoortuin
Zekers.
Met ons te delen. Vandaag gaan we die bespreken. En jij gaat ons uitleggen hoe we de kantoortuin beter kunnen inrichten.
Ja, dus als we een kantoortuin hebben, hoe we hem beter kunnen maken.
En we gaan bellen met iemand die een kantoortuin heeft weten te voorkomen.
Ja, nou, daar heb ik ontzettend
ja,
zin in.
Ja, ik ook. Kijk
sowieso
er echt naar uit.
Deze hele aflevering.
Maar eerst...
Heel veel zin in.
Even kort over de geschiedenis van de kantoortuin. Je hebt
ja.
een spreekbeurt voorbereid.
Ik heb een spreekbeurt voorbereid. Er was eens. Vroeger werkte niemand op kantoor, maar op het land. He, dus we hebben het echt over
heel lang vroeger.
Ja, heel lang geleden.
Ja, er staat hier
miljoenen jaren
even
terug.
Even kort de geschiedenis van de kantoortuin.
Even kort. Toen werkte dus niemand op kantoor, maar op het land. Toen gingen mensen op kantoor werken. Had iedereen eigen kamer.
Dat was een hele grote stap in de geschiedenis.
Maar toen er meer en meer fopbanen en bullshitbanen bij kwamen en werden bedacht, kon dat niet meer en kwamen er cubicles. He, dus dat zijn van die lage
ja, kijk een paar keer naar een Amerikaanse serie en je weet wat een cubicle is.
Dat. Het begin van de megastallen, noem ik dat. Het begin van de kantoortuin. Toen was het idee, die wandjes moeten weg, zodat alles open wordt. En iedereen als vanzelf met elkaar gaat samenwerken. Meer innovatie, meer communicatie, populatie. Toen kwamen de architecten die hele grote open ruimtes wilden ontwerpen. En dat noemen ze geile kantoren. Dus van die hele grote...
Jij noemt dat geile
nee,
kantoren.
Nee, dat is echt een citaat uit mijn verleden. Wat ooit iemand... Dat was ik interviewde toen een meneer die ging over geluidsabsorptie. En die noemde dat geile kantoren. Dat vonden die architecten leuk. Nou, en daar was die dan. Hè? De grote open kantoortuin waar dus meer dan 8 mensen samen moeten werken in 1 ruimte. Nou, inmiddels zijn dat natuurlijk veel meer mensen geworden. Uit onderzoek blijkt dat het helemaal niet werkt. Die samenwerking verbetert helemaal niet. Sterker nog, mensen gaan juist meer zich terugtrekken achter hun scherm. Ze melden zich er vaker en langer ziek dan in een kantoor met eigen kamers, zegt de wetenschap. Het is ook niet goedkoper. He, dus heel veel werkgevers zeggen, ja, het is goedkoper om iedereen bij elkaar te zetten. Is niet zo, want huisvesting en inrichting zijn voor werkgevers relatief goedkoop in verhouding tot de personeelskosten. Dus zo'n kantoortuin lijkt goedkoper, maar is het uiteindelijk niet als het leidt tot meer burn-outs.
Wauw, de sfeer zit er al meteen goed
lekker,
in.
Hè?
Ja, nou echt, dankjewel voor deze spreekbeurt.
Heel graag gedaan.
Hoe moet het dan wel?
Ja, hoe moet het dan wel? Nou, ik heb natuurlijk zelf al heel veel bedacht. Hoe dat allemaal beter kon in mijn carrière. Maar gelukkig kwam ik ooit in contact met het Center for People and Buildings.
Tadaa,
dat is echt mijn lievelingsorganisatie. En die hebben heel veel eigen onderzoek gedaan. Maar ook vooral heel veel wetenschap bekeken. Over hoe je kantoren nou het beste kan inrichten. En hoe een gebouw kan bijdragen tot werkgeluk.
Oké, dan gaan we een aantal van die bevindingen gaan wij hier
en,
hebben.
Ik heb ooit met hun heb ik op een rijtje gezet de 10 tips hoe je een kantoortuin het beste kan inrichten.
Nou, minder mensen.
Minder mensen, op heel elkaar. Goed. Hoppen okay. Dat op minder mensen op elkaar. Sta-bureaus zijn heel belangrijk. Dragen enorm bij aan werkgeluk. Grappig genoeg. Ze hebben dus meubilair onderzocht en de gevolgen daarvan. Verstelbare stoelen die dragen eigenlijk niks bij aan werkgeluk.
Niemand weet hoe je moet verstellen.
Niemand weet hoe je moet verstellen.
Waar is dit knopje
dus
voor?
Ook. En heel erg, ze zijn natuurlijk altijd kapot ook.
Ja.
Hè, dus dat werkt niet.
Maar een sta-bureau helpt dus bij...
Ja, helpt bij je beter voelen. En ook meer in control, hè, om het even zo te zeggen.
Ik herken dat trouwens.
Ja, jij staat ook altijd,
ik
toch?
Altijd.
Staat gewoon altijd. Planten. Ik vind dat altijd heel apart, want ik heb niks met planten. Maar goed, maar laten mensen dus zich gelukkiger voelen. En wat ook heel grappig is, plaatjes van planten werken even goed.
Oh ja, even goed als gewoon planten. Ja. En plastic planten werken dan ook even goed als planten?
Het
gaat gewoon dat je planten ziet.
Ja, ik denk eigenlijk wel, want als plaatjes werken.
Ja.
Bij mijn tandarts heb je een hele grote wand die helemaal een hele grote foto van een bos is. En altijd als ik daar binnenkom, ik ben altijd super nerveus voor de tandarts, dan zie ik dat bos en dan word ik echt rustiger van en blij. Dus dat werkt. Direct daglicht, nou, dat weet denk ik iedereen wel. Hè? Direct daglicht werkt heel goed op je gezondheid, op je gemoed. Geluidsabsorptie.
Hè, dus geluidsabsorptie?
Absorptie.
Dus wat is geluidsabsorptie?
Nou, vroeger, het was een tijdje mode om van die hele grote betonnen kale vlaktes te hebben op de grond. Dat was een industriële look. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk, want dat galmt als ziekte. Maar ook vlakke oppervlakken, bijvoorbeeld houten kasten, zeker van die stalen kasten.
Maar wat is geluidsabsorptie dan?
Nou, ik wilde zeggen dat heel erg geluid weerkaatst. Geluidabsorptie, dat zijn bijvoorbeeld van die eierdozen. Of een soort gaatjesachtig spul. Wat je dus op de muren plakt. En wat het geluid heel erg dempt.
Dan kaatst het niet meer.
Nee. Oh. En bijvoorbeeld vloerkleed.
Vloerkleed.
Dat werkt gewoon heel goed. Want geluidshinder is een van de allergrootste stressfactoren op kantoor. En zo reduceer je dat. Geef medewerkers zelf de controle over de zonwering en de ramen open of dicht kunnen doen. De verwarming.
Wauw. Ja. Dat lijkt mij een bron voor ergernis en ruzies.
Ja, nou, je hebt tegenwoordig ook al echt van die bureaus waar je per bureau al warmte kan instellen. Ja. Er zijn bureaus waar je het bureauoppervlak kan verwarmen. En dat scheelt natuurlijk al enorm.
Ja.
Maar ook als je gewoon zelf dat knopje in jouw buurt kan bedienen, moet je dus wel even overleggen met je collega. Als je het zelf het raam open kan zetten. Het heeft ook vooral een psychologisch effect. Jij hebt controle over je eigen werkplek. Maar je kunt dat natuurlijk ook zelf instellen. Niet op de Zuidas gaan werken.
Ja, sorry, maar toch. Want als je namelijk jij het raam open wil hebben en jij hebt controle over het raam en ik zit een paar bureaus verderop en ik heb geen controle over het raam.
Ja, en heb
maar
je pech gehad. Ja, heb je pech gehad. Doei. Okay. Niet op de Zuidas gaan werken. Dat is natuurlijk een beetje een grapje van mij. Maar het Center for People and Building signaleert dat werken in een cultuur waar heel erg veel competitie is, heel veel stress is. Mensen met de ellebogen, of hoe zeg je dat, zich naar boven werken ten koste van anderen. Is ook wel logisch. Maar dat heeft heel veel effect natuurlijk op je werkgeluk. Heeft eigenlijk niet iets met de werkplek te maken of de inrichting, maar natuurlijk wel met de cultuur. En ook met die kantoortuin, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak in kantoortuinen. Zorg voor een mix van verschillende soorten plekken. Zorg voor van die hokjes waar je rustig kan werken. Zorg voor wat grotere ruimtes waar je kan samenwerken met elkaar. Zorg voor vergaderruimtes. Zorg voor hokjes waar je even kan bellen. Dus allemaal verschillende ruimtes voor verschillende activiteiten. Ik zou er heel erg voor pleiten om een maximum aantal mensen per werkplek in te stellen. Een soort wettelijk arbo. Een minimale eis. Vanuit de overheid geldende dat er echt niet meer dan 5-6 mensen in één ruimte mogen werken.
En als de ruimte dan heel groot is, dan moet een werkgever die ruimte kleiner maken.
Afschotten. Afschotten. Maar dit bedenk ik niet zelf. Ik zag ooit in een uitzending van De Monitor, dat is een tv-programma, Waarin een ergonoom van de Arbo-Unie daarvoor pleitte. Dat lijkt mij een prima idee.
Nog één tip?
Deze is wel helemaal van mezelf. Zorg dat er in elk bedrijf een stilteafdeling is. Dus gewoon een hele etage waar iedereen zijn mond houdt.
Ah.
Dus zoals bij in de UB.
Ja.
Of hoe noem je dat? De universiteitsbibliotheek.
UB noemen we dat.
Of gewoon in een bibliotheek waar iedereen zijn mond houdt. Waar niet gepraat mag worden. Wat me ook heel goed zou lijken is als er een gesprek wordt gevoerd binnen elk bedrijf over dit probleem.
Maar dus niet in die zaal van de UB.
Zaal van de UB natuurlijk. Eens een keer besproken wordt. Jongens, hebben we eigenlijk last van elkaar? Waarom gebeurt dat eigenlijk in geen enkel bedrijf? En wat wou je
nou
zeggen dan?
Nou, ik had het laatst met een collega over UB. En hij zei, ja, toen ik bij de UB, als ik in de UB ging studeren, ging ik ook meteen maar hard werken. Want iedereen was er hard aan het werk.
Dus
het
bedoel
is
ik.
Ook een automatische verbeteraar van je werk.
Zeker. En probeer eens voor te stellen. Je gaat ergens zitten op een flexplek in zo'n stilteafdeling. En je weet dan gewoon dat je de hele dag niet gestoord gaat worden. Dat is dus niet alleen de letterlijke stilte waardoor je beter kan concentreren. Maar het is ook het vooruitzicht daarop. En dat je niet als een soort angstig haasje de hele tijd zit. Ga ik nu? Straks komt er misschien weer iemand binnen. Oh nee, ik moet even snel afwerken.
Henk van Sales komt zo weer langs.
Weet je, dus het gaat er niet alleen om, het is hier stil, maar je weet dat het de rest van
blijft
de dag stil,
stil
is. Ja. Heerlijk lijkt me dat trouwens.
Dan is het tijd voor de reacties van de luisteraars en hun ervaringen met de kantoortuin. We beginnen met Olivier met een tip. Die heeft een tip om te concentreren, om zich te concentreren in de kantoortuin. Hij mailde ons dat hij een keer in een koffietentje op Utrecht Centraal zat. Julia, zei hij erbij.
Oh ja, ken ik, ja.
Zeg ik maar even voor de zekerheid.
Kun je ook pasta eten trouwens, toch?
En hij zat daar te werken tijdens een overstap tussen twee treinen. Dus ik denk dat hij daar dacht, ja, ik moet de tijd eventjes volmaken. En mailt hij, wat bleek dat ik daar onder het geraas van het klimaatbeheerssysteem white noise onderging. En toen kwam hij er dus achter dat er een hele stroming van mensen is die white noise gebruikt om zich te concentreren. Ja. En zegt hij, sindsdien zit ik alleen nog maar met white noise op mijn koptelefoon in de kantoortuin.
Ja, en dat is dus ook echt, dat werkt dus heel goed. Dat is namelijk een manier om je brein af te leiden. Dus je houdt je brein bezig met naar dat geluid luisteren. Maar je brein wordt zo weinig afgeleid dat je nog wel iets daarnaast kan doen. En dat is dus hoe white noise
asking for a friend. Wat is white noise dan?
Nou, het is dus gewoon een geluid wat de hele tijd hetzelfde is. Je kunt ook bijvoorbeeld werken met de branding, met de suizende wind, met het ruisen van de bomen.
En dan zoek je op Spotify naar white noise en dan zet je dat op je oortjes.
Ja, dat kan. En er zijn ook apparaten voor. Dus ik denk er nu ook over om dat thuis te gaan kopen. Om die dan aan te kunnen zetten. Wat ik nu af en toe doe, als bijvoorbeeld mijn buren in de tuin zitten, dan zet ik af en toe even de afzuigkap aan. Dat is natuurlijk hetzelfde.
Oh, ja, is ook white noise.
Ja, je kunt ook de stofzuiger aanzetten. Maar goed, kost natuurlijk heel veel stroom.
Dan een mailtje van Jan. Regieaanwijzing dat het te lang is om hier helemaal voor te lezen.
Maar dat is wel heel erg goed van Olivier, deze tip.
Ja, goed Olivier, dankjewel voor de tip.
Dank voor de tip.
En Jan die schrijft dat de gemeenschappelijke werkvloer van de tandarts ook een soort kantoortuin is. En dat een tandartsbezoek niet echt aangenaam maakt. Want hij schrijft, liggend in de tandartsstoel moet ik gesprekken volgen van medewerkers die net terug zijn van vakantie.
Oh,
met op de achtergrond de radiocommercials. Aan de andere kant de luidruchtige en bange kleuter, terwijl er tussendoor ook nog een administratieve medewerker langskomt. Om te overleggen over een afspraak die verzet ging worden, waarbij er totaal geen rekening met mij wordt gehouden en ik dan machteloos in die stoel dit allemaal moet ondergaan. En dat herken ik trouwens wel.
Ja, ik herken dat ook, want ik heb een tijdje een beugel gedragen voor mijn gebit.
Dat weet ik.
Daar hadden ze ook echt van die afwerkplekken. Dus hadden ze dan 8 stoelen naast elkaar. En dan hadden ze dan wel een plastic wandje tussen. Maar dat was ook doorzichtig wandje. Dus je had niet alleen prikkels van dat je die mensen zag, maar je hoorde natuurlijk ook alles. En ik was dan altijd al een beetje nerveuzig, want het deed best wel pijn en dat ging er aandraaien. En dan heb je dat er dus ook nog bij. Dus ja, hoe meer prikkels, dat draagt natuurlijk niet echt bij aan je wel.
Mijn tandartspraktijk heeft een open deurenbeleid. En de eerste keer dat ik daar was, dacht ik, hé, wat raar, hij heeft de deur gewoon vergeten dicht te doen. Maar iedereen loopt de hele tijd bij elkaar binnen. Het is echt inderdaad een soort open kantoortuin.
Ja, en daar moeten ze dus ook mee ophouden, ja. Die tandartsen. Want ze verdienen genoeg geld, hè? Zeker die beugelmensen.
We hebben een mailtje uit Nieuw-Zeeland. Hanneke uit Christchurch.
Ja, maar echt Nieuw-Zeeland. Ja. Niet Zeeland, maar...
Nee, Nieuw-Zeeland.
Holy
Christchurch.
Mackie. Wat leuk.
Ze schrijft bedankt voor de podcast over de ellende van de kantoortuin. Ze werkt in het onderwijs. En ze werkt mee, of op haar werk doen ze aan Modern Learning Environment. Huh? Zij schrijft, en dan hou je vast hoor. Stel je eens voor, 135 kinderen van rond de 9 en 10 jaar allemaal in een enkele enorme ruimte,
nee.
Waar 4 leerkrachten met de hulp van 2 leerassistenten lesgeven.
Jezus.
De hel. Er zijn geen vaste zitplaatsen en er is een groot gebrek aan tafeltjes en stoeltjes.
Het is een soort
een kantoortuin voor kleuters.
Ja.
Nou, 19 is iets ouder dan de kleuters.
Ja.
En ze noemt het een krankzinnig experiment.
Ja. En weet je wat het allerergste is, Peter?
Nee.
Dat het dus ook gewoon in Nederland al is.
Want
dit, ja, dit is Christchurch aan de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland. Maar sterker nog, bij ons in Nederland gebeurt dat dus ook al. Dat noemen ze leerpleinen. En het is de totale waanzin.
Echt zo'n grote
bij
hal?
Kinderen, ja, een grote hal. En dan moeten die kinderen dan ook nog zelfstandig werken. Moet je nagaan, dan ben je 19 of 11 jaar. Dan moet je al zelfstandig werken, afschuwelijk. Als argument... hoorde ik ooit, en dat was toen dacht ik echt, nou die persoon die ga ik echt een drol door de deur gooien. Die zei ja, maar dan kunnen ze... Ja, maar dat was wel even nodig, want hoor wat die persoon zei. Dan kunnen ze alvast wennen aan prikkels op jonge leeftijd. Nou,
dat is de omgekeerde wereld.
Dat is zo afschuwelijk gedacht, want zo werkt je brein niet. Sterker nog, als je op jonge leeftijd al prikkels moet, dit soort prikkels moet verduren, heb je er alleen maar meer last van
als je ouder
op
wordt.
Latere leeftijd. Je moet niet wennen, kinderen niet leren wennen aan prikkels. Je moet ze zo min mogelijk blootstellen aan prikkels. En ik werd daar dus ook heel erg boos over toen ik dat hoorde. Ik heb daar ook ooit eens een keertje een stuk over geschreven. Het is natuurlijk bedacht om het lerarentekort op te lossen. Maar dan denk ik, zeg dat dan.
De kinderen.
Nou, maar of zeg dat dan eerlijk. Van we hebben geen geld om leraar, we zijn geen leraren meer. Dus pleuren we al die kinderen bij elkaar in zo'n kantoortuin. En zeg dat dan. In plaats van dat je weer een of ander lulverhaal gaat bedenken. Waarom je kinderen daar aan blootstelt. Ik vind het een schande.
Ja, dat is duidelijk. En dan iemand, we noemen maar even geen naam, die mailt. Waarom praten erover als lezen zoveel fijner is?
Huh?
Het lijkt wel een kantoortuin, dat gebabbel van een half uur.
Dus oh, een kritiek die... op onze podcast.
Kritiek op de podcast.
Ja, hallo.
Ja.
Dat zullen we nou krijgen. Nou, aan de andere kant is
het
natuurlijk ook wel iemand die heel verstandig is. Hè? Want die heeft gewoon een abonnement op NRC. Die leest gewoon elke week mijn column. Maar, lieve anonieme schrijver. Niet iedereen is natuurlijk zo bevoorrecht, hè? Niet iedereen heeft een abonnement op NRC. En juist ook voor die mensen maken we onze podcast. En we hopen natuurlijk wel dat je mij blijft lezen.
Hey, en dan hebben we nog iemand met een heel interessant perspectief. Gabriel. Die mailde, ik lees gewoon even voor. Beste Japke en Peter.
Yep.
Ik heb de aflevering over kantoortuinen met plezier beluisterd. Meestal ben ik het wel met jullie eens, maar deze keer helaas niet.
Oh, oké. Okay.
Hij schrijft, ik ben een groot voorstander van de kantoortuin, mits goed ingericht.
Oké. Okay. Ja.
Ik had aan het begin van mijn carrière vaak een eigen kantoor. Dat is best leuk om je te concentreren, maar ook erg afgezonderd en eenzaam.
Ach, ja.
Ik heb diverse oudere kantoorgebouwen meegemaakt, waar mensen zich graag opsloten of afzonderden in hun eigen kantoor. Stel je voor... Lange gangen met allemaal gesloten deuren.
Oh.
En soms ook nog de raampjes naast die deuren afgeplakt. Nee, dan is de kantoortuin wellicht aanvankelijk een schok, maar uiteindelijk veel gezelliger en socialer.
Ja.
Dat vind ik wel een mooie...
Dat vindt Gabriel.
Ja,
hè?
Ik denk dat ik daar wel een beetje
en wat ik ook leuk vind, sowieso leuk dat hij mailt. Wat ik ook leuk vind van Gabriel is dat hij natuurlijk echt een monster kantoortuin schetst. Hè? Lange gangen met alleen maar... Dat is natuurlijk een beetje een karikatuur. En wat hij vervolgens zegt... het is uiteindelijk veel gezelliger en socialer. Ja,
is waar,
voor Gabriel.
Ja?
Maar natuurlijk niet voor iedereen. En ik vind het wel ook heel fijn voor Gabriel dat zijn brein dat wel heel goed aan kan. Maar ja, we zijn niet allemaal zo.
Goed, dan moeten we nog bespreken. Wel of geen flexplekken?
Ja, hoe sta jij in dit? Oh. Ik sta natuurlijk heel duidelijk in die discussie.
Geen flexplekken. Flexplekken, even voor wie niet op kantoor werkt. Een flexplek is een bureau waar iedereen aan kan werken.
En je moet natuurlijk maar afwachten of jouw favoriete plekje vrij is. Ik heb ooit geschreven, werken op flexplek is de hel. En de flexplek is de middelvinger van elke werkgever naar zijn personeel.
Maar dat is toch niet te doen? Dat is, als je een werkgever bent en je hebt allemaal mensen werken op kantoor, dan kun je toch niet iedereen zijn eigen bureau geven?
Ja, dat is dus altijd dat denken vanuit onmogelijkheden, waar ik altijd zo ongelooflijk een hekel heb. Waarom zou je dat niet kunnen afspreken? Kijk, stel, ik heb een flexplek, en dat spreek ik af met een paar collega's. Ik ben het dan, zijn jullie er dan? En zo regelen we dat onderling.
Oké, even een stapje terug. Jij bedoelt eigenlijk een gedeeld bureau met een paar mensen.
Ja, nou ja, een eigen kamertje.
Dus
een soort werkcel, hè, want ik snap ook wel dat ik natuurlijk geen corner office van 50, 100 vierkante meter kan krijgen.
Voor je eentje, terwijl je maar één dag in de week
Nou ja, dan kom ik natuurlijk elke dag. Maar goed, dat snap ik natuurlijk zelf
Maar wacht
wel.
Even. Maar jij bedoelt niet flexplekken zoals we ze nu hebben.
Nee.
Ook niet één bureau waar jij altijd aan zou moeten zitten. Maar jij hebt een paar collega's met wie je
een kamertje deelt. Misschien kun je zelfs met z'n tweeën in zo'n kamertje zitten. En verder iedereen zijn mond houdt als hij aan het werk is.
Een mini-UB'tje.
Ik word altijd een beetje moe van die mensen die zeggen van ja, het kan niet. Het kan natuurlijk best. We hebben het nooit geprobeerd. Hè? Dus er wordt steeds gezegd, ja, we moeten die kantoortuinen. Want ja, we hebben geen ruimte en geen geld voor iedereen. Dan denk ik van, laten we eerst eens proberen of we dat zouden kunnen regelen. En kijken wat het dan vervolgens oplevert.
Ja, het zal wel mijn fout zijn. Maar ik heb dus altijd gedacht, het is of een flexplek of één vast bureau. Ik heb nooit gedacht dat er ook een tussenoplossing zou zijn.
Ah ja,
met dus je deelt een bureau met een paar mensen. Dan maak je afspraken over.
Ja, dan hebben we het dus nog niet eens gehad over die stilteafdeling. En stilteuren zou ik ook al heel lekker vinden. Dat je gewoon weet van 11 tot 3 is het hier gewoon stil. En kan iedereen zich concentreren. Al dan niet met zo'n white noise apparaat. Hè? Dus, want je moet natuurlijk ook weer niet te stil hebben. Want als je dan bijvoorbeeld als iemand zit te knipperen met zijn pen of zijn boeren zit te laten, dan is dat natuurlijk ook weer niet handig. Maar goed, het gaat erom dat er meer over wordt gesproken.
Ja, en dan gaan we nu ook even bellen met iemand die de kantoortuin op zijn bedrijf heeft weten te voorkomen.
Mark,
hallo. Jij mailde ons. Wij deden een oproep en we waren op zoek naar bedrijven die zijn teruggekomen van de kantoortuin. En ze blijken dus te bestaan. Want jij hebt het gedaan.
Ja. Ik heb het gedaan. Nou ja, niet helemaal zoals je zegt. Er dreigde een kantoortuin te komen. We gingen verhuizen. Een grotere locatie, 400 vierkante meter. En die moest helemaal ingericht worden. Tussen wandjes, waar moeten die dan komen? Nou, er is maanden overheen gegaan. En toen was er eigenlijk een beetje, geen consensus. Maar wel de meerderheid, die vond het wel een goed idee om een kantoortuin te hebben.
Maar die kantoortuin is er nooit gekomen?
Die is er nooit gekomen, want daar ben ik voor gaan liggen.
Hoezo ben je er voor gaan liggen dan? Op welke manier?
Nou, dan weet je Abke waarschijnlijk van alles vanaf hoe je dingen kunt saboteren op een kantoor. uiteindelijk op sommige van allerlei nadelen, situaties in het oude kantoor die mensen wel vervelend vonden. En dan zeggen van, straks geniet ze nog maar van. Want hier, nu valt het nog wel mee, deze overlast die je hebt. Straks in de kantoortuin wordt het meer.
Oh, alleen maar erger.
Ja, wordt het alleen maar erger. En toen op een gegeven moment, toen in diezelfde periode werd ik gevraagd om mede-eigenaar te worden van het bedrijf. En toen heb ik een kans gegrepen en heb ik gewoon een veto uitgesproken.
Nou, ongelooflijk. Het is dus, jij bent wel echt een enorme held, vind ik. Want ik weet namelijk zelf hoe ongelooflijk moeilijk is om zo'n gesprek überhaupt op te starten en dan uiteindelijk ook nog gelijk te krijgen. Dus je hebt echt goede argumenten gebruikt om iedereen te overtuigen.
Ja, nou moet ik zeggen, in de jaren 90, toen ik nog begin 20 was, heb ik in een kantoortuin gewerkt. In Katwijk was dat. Maar alle, nou ja, eigenlijk alle clichés en vooral alle nadelen van een kantoortuin die pas aan de orde kwamen in je podcast, die waren er gewoon.
En wat, wat vond jij het allermoeilijkste dan? Wat vond je het allerergste van die kantoortuin?
Nou, toen vond ik een aantal dingen, onder andere het continue gekakel over alles en iedereen. De muziek die
de hele dag
stond. Ja, ja, het was begin jaren 90, dus echt oortjes zoals je dat nu niet... ja, het was gewoon wel gezellig, arbeidsvitamine en zo.
Nou ja, op
zich wel hilarische dingen in meegemaakt hoor, want er waren toen ook een aantal echte kantoorboomers. Ja, inmiddels ben ik dat natuurlijk. Maar toen was ik dat nog niet en toen waren er de kantoorboomers daar en die, ja, die kenden bijvoorbeeld geen Engels. Ja, songteksten. Het was voor internet, de songteksten, die kon je ook dus niet opzoeken. Dus op een gegeven moment zat iedereen Everybody Fuck Now te zien.
Dat is toch heerlijk om zo te werken.
Toen heb ik gezegd van, weet je eigenlijk wel wat je nu zingt? Nee. Ja, nou ja, nou goed, uiteindelijk, lang verhaal kort, die zender die mocht niet meer aan.
Toen al? Ja,
dus
jeetje.
Oké, dat was dan op zich nog wel leuk, maar echt goed voor de concentratie was het niet. Dus,
En die kantoortuin die je hebt voorkomen, hè? Hoeveel mensen moesten daar gaan werken en hoeveel mensen werken daar nu dan?
Toen waren dat er 11.
Ah, oké. En die zouden dus allemaal
in die
ruimte gaan zitten. En uiteindelijk, nu heeft dus iedereen zijn eigen kamertje.
Nou ja, toen hebben we allemaal eigen kamertjes gekregen. En dan kon je kiezen wie er alleen op de kamer wilde en met z'n tweeën op de kamer. Toen bleek ineens trouwens dat de meerderheid toch voorkeur had om alleen op de kamer te zitten. Dus die had blijkbaar niet gedurfd om eerder er wat van te zeggen.
Die zijn heel blij dat jij ervoor bent gaan liggen, blijkbaar.
Ik heb nooit echt bedankjes gekregen, maar misschien niet indirect. Er is nog wel wat, jarenlang nog wel wat gemopperd door een mede-compagnon vanwege die kasten. Want er waren
allemaal... Wat is er met die kasten?
Die waren ontzettend duur, want die waren speciaal gemaakt met dempende schuifdeuren, met gaatjes erin, zodat er geluidsdemping was en zo.
Dat moeten we even uitleggen. Je stuurde ons een foto van een aantal kasten en die waren bedoeld voor in de kantoortuin. Die waren dus al besteld.
Ja. Ja, en de gedachte was dan, ja, maar toch een beetje privacy. Dat is dan toch het nadeel van de kantoortuin, dat je altijd tegen elkaar aan zit te kijken. Ja, ik snap dat niet. Doe het dan gewoon niet. Maar,
ja, precies.
Dus we zetten een kast tussen werkplekken in, aan de zijkanten en zo. En dat dempt dan ook een beetje het geluid. Dat zijn kasten die van aan beide kanten van die schuifdeuren hebben. Zodat je van beide kanten bij dezelfde spulletjes kunt...
En waar staan de kasten nu?
Nou, die staan nu gewoon in de kamertjes. De schuifdeur aan de achterkant die staat dus tegen de muur.
Flinke kostenpost.
Ik ben blij dat die kosten als nutteloos uitgegeven zijn afgeschreven. Dan dat er kosten wat het kost onder het motto van... ja, maar we hebben zoveel betaald voor die kasten. Dat we in zo'n onzalige kantoortuin waren beland.
Wat goed, Mark. Echt heel stoer.
En een voorbeeld voor heel werkend, kantoortuin werkend Nederland.
Goed zo.
Bedankt, hè?
Jo,
dankjewel.
Doei.
Hoi. Hoi.
Als kleine bedrijfjes toch stoppen met de kantoortuin, gaat langzaam heel Nederland van de kantoortuin af.
Komt er een olievlek die begonnen is bij Mark. Mark, mensen. En wij waren erbij, weet je? Wat heerlijk dit.
Revolutionair.
Revolutionair. Ja, nee, absoluut. En het zou natuurlijk het mooiste zijn als er ook nog grote bedrijven dit voorbeeld gaan volgen. En die dat ook weer aan ons laten weten. En zo rossen we die hele al die kantoortuinen in Nederland uit.
Ja, we houden de mailbox open.
Ja, we houden de mailbox open.
Ja, dan zijn we aan het einde van deze aflevering over de kantoortuin deel 2. Wat is de slotconclusie?
Ja, ik denk toch dat je je werknemers moet betrekken bij de indeling van zo'n kantoor, van de inrichting van zo'n kantoortuin. Dus wat gaan we doen? Wat hebben jullie nodig?
Ja.
Ik heb nog nooit iemand, een werkgever, tegen mij horen zeggen: goh, wat heb jij nou nodig? Of wat zou jij nou nodig hebben om beter je werk te kunnen doen? Je wordt gewoon allemaal in die kantoortuin gepleurd. Okay, dan zoek je het maar uit.
Dus... En als je niet een kantoortuin wil hebben en een werkgever vraagt aan jou, aan een luisteraar, wat heb jij nodig? Wat is dan het antwoord van die persoon?
Dat is natuurlijk voor iedereen anders.
Maar doe eens een begin. Ik wil niet met allemaal mensen om me heen, maar ik vind dat moeilijk om tegen mijn werkgever te zeggen.
Ja,
Dus dan zeg ik heb stilte nodig of ik heb ruimte nodig.
Kijk, het mooie van zo'n gesprek is dat je dus wel gewoon mag zeggen wat je nodig zou hebben. Dus dat jij zegt, ja, eigenlijk wil ik heel graag van 10 tot, ik zeg wel 2, zou ik heel graag even afgezonderd willen werken. Omdat ik dan heel veel concentratiewerk moet doen. Ik moet met heel veel mensen bellen, met klanten bellen, noem maar op. En dan wil ik mijn collega's niet mee belasten. Maar ook, ik moet gewoon, ik zeg wat, 5 artikelen, de eindredactie over 5 artikelen voeren. Dus ik heb even 2 uur nodig om dat in stilte te kunnen doen. En zo heeft iedereen zijn eigen wensen. En dat moet ook een eerlijk gesprek zijn. En vervolgens, ja, we kunnen niet iedereen tevreden stellen, snap ik natuurlijk ook wel. Maar dat gesprek überhaupt gevoerd wordt, zou natuurlijk al heel fijn zijn.
En dan is er extra aandacht nodig voor mensen die om stilte vragen. Want zoals jij laatst ook al een keer zei, stilte, het geluid, wint het altijd van stilte?
Ja, nou, zoals nu, hè. Zoals nu met deze jingle die erin geknald wordt. Je merkt al, ja, je voelt je daardoor toch opgejaagd. Stilte is het meest kwetsbare wat we hebben in deze samenleving.
Bedankt Japke voor deze leuke aflevering. En bedankt Sjanne Geerke voor het instarten van dit geluid. En voor de redactie, productie en regie. En bedankt Nozem Audio voor deze heerlijke muziek. Volgende week denkt Japke D. natuurlijk weer mee.
Heel graag. Ja. Ik ben alweer zin in.
Grappig, ik dacht dat je het opging, dat je Mark nog 1 keer wilde huldigen.
Nee, want dat hebben we al gedaan.
We hebben al gedaan.
Oep, ja, Mark hebben we echt, en terecht trouwens. Mark.